God zegen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 38, daarvan de versen 15 en 22. Vers 15, want o trouw en eeuwig wezen, mijn vrezen, staat mijn hoop op u alleen. Vers 22, Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken, haast u tot mijn hulp en red. En wat er verder volgt, en onder u Psalm 38, de versen 15 en 22. Gemeente, stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. Wij zingen daarna het Psalm 38 en daarvan vers 18. Ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Ik ben vanwege al mijn zonden die mij wonden, vol van kommer en verdriet. 38 vers 18. We luisteren eerst naar de geboden die de Heere Jezus ons gegeven heeft op een vraag van een van de schriftgeleerden. Welke is het eerste en het grote gebod? En daarop antwoordde hij: Hoor Israël, de Heere onze God is de enige Heere. En u zult liefhebben de Heere uw God uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Vervolgens luisteren we naar de 10 geboden die de Heere Jezus, die de Heere ons gegeven heeft toen volk Israël stond onderaan de Sinaï. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Verdenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen.
Thank you.
Wij doen voorbeden voor mevrouw Audijn Alblas. Ze heeft de afgelopen week de vierde kuur gekregen. Op dit moment voelt ze zich goed. Heeft ook een gesprek gehad en er is heel voor lente een operatie gepland op 25 januari. We zijn dankbaar met de heer P.H. Bal die op 3 januari de leeftijd van 88 jaar mocht bereiken. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in het gebed. Laat ons bidden. O almachtige en genadige God, u brengt ons deze eerste dag van de week samen in uw huis om te luisteren naar uw stem. En dat is toch om uzelf te openbaren. U stelt ons ook vanmorgen voor uw heilige wet. En tot uw volk Israël hebt u gezegd, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. U hebt dat laten zien, wat dat betekent. Maar het mag ook voor ons een betekenis hebben. U hebt met de gemeente van het Nieuwe Testament uw verbond bevestigd. Toen Petrus dat toch sprak op de Pinksterdag, u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als de Heere onze God toe roepen zou. Maar ook tot ons komt u met uw geboden en beloften. Die geboden stellen ons schuldig. En we proberen van onze kant soms wel om daar verbetering in te brengen. En misschien heimelijk ook wel met de gedachte dat wij bij kunnen dragen aan onze verzoening. Maar het is een illusie. Als u ons zalig maakt, is het door genade alleen. En geeft dat we dat ook mogen verstaan en belijden en erkennen. En u wilt dat ook vanmorgen uitdrukkelijk aan ons verkondigen. Wij bidden u, och Heere, geef toch dat we hebben het beleden. Ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Geef toch dat wij erkennen wat wij ervan gemaakt hebben. Dat we erkennen dat we tegen u gezondigd hebben. Dat we erkennen dat wij daarom het eeuwige leven hebben verbeurd. En dat we alleen door genade, door de vergeving van onze zonden zalig kunnen worden. En dat door het offer dat u, Heere Jezus, hebt gebracht op de kruisheuvel Golgotha. En bewaren ons voor dat we op een andere manier naar verlossing zouden zoeken of vragen. Maar Heere, wilt u dat heil en die genade ook vanmorgen in de verkondiging van het evangelie aan ons uitdelen. Daartoe hebt u toch de prediking van het evangelie gegeven. Als een genademiddel. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Als een middel tot behoud. En dan gaat het om het geloof. Want we worden door het geloof gerechtvaardigd. Maar hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? En dan hebt u uw gemeente samengebracht vanmorgen in uw huis. En dan bidden wij van u, Heere, geef toch dat de prediking daaraan bij mag dragen. In ons alle leven om ons te brengen tot het geloof. En waar u dat geloof hebt gewerkt, dat u dat geloof dan ook versterkt door diezelfde verkondiging van het woord. Heere, het ziet alles op u en het blijft op u wachten. We zijn van u afhankelijk en we zijn op uw hulp aangewezen. Grote hoorder van het gebed. Wij bidden u ontferming over ieder van ons. U kent ons allemaal, u weet wat we nodig hebben. Dat bidden we voor de mensen hier in de kerk, maar ook voor degenen die via de livestream met ons verbonden zijn. Wilt u ook in de huiskamer uw zegen schenken? Zeker ook aan degenen die vanwege ouderdomsgebreken niet meer naar de kerk kunnen komen, die op dit middel zijn aangewezen. Wilt u daar ook zelf in het midden zijn? Heren, we bidden u voor de heer Bal, die de leeftijd van 88 jaar mocht bereiken op 3 januari. Wees ook hem nabij en sterk hem, onderhoud hem en zegen hem met zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, allen die aan zijn zorgen, aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Maak het goed met uzelf. We bidden u voor mevrouw Audijn Alblas. We danken u, heren, voor de kuur die ze gekregen heeft en dat ze zich op dit moment goed voelt. En dat er nu mogelijk toch ook een operatie kan plaatsvinden op 25 januari. Geef, heren, dat die operatie haar goed mag doen. En dat de kwaal die ze heeft ook daardoor mag worden weggenomen. Wij bevelen haar in uw trouwe zorg en genade aan. En allen die ziek zijn ook niet met name genoemd, wees gij ze nabij. We bidden u, heren, voor de scholen die morgen weer gaan beginnen. Zegen de leerkrachten, zegen de scholieren. Wilt u ze nabij en goed zijn en geef dat het onderwijs dat ze ontvangen voor hun, in de eerste plaats voor hun geestelijk welzijn mag dienen, maar dan ook voor hun maatschappelijke ontwikkeling. Wees gij ze nabij. We bidden u ook voor de catechisatie. Heren, zegen degene die die catechisatie geven. Dominee Liefting, wees gij hem nabij. En zegen hem en stel hem tot een zegen. En zegen ook de catechisanten. We bidden u, heren, voor zending en evangelisatie. Alle arbeiders in uw koninkrijk, wilt u ze sterker en ondersteunen. We bidden u voor de nood in deze wereld. En dan bidden we met name toch ook voor de nood in de Oekraïne. Dat is nu al bijna een jaar dat die oorlog daar woedt en al zoveel slachtoffers heeft gemaakt. Dat er zoveel onschuldige, tussen aanhalingstekens, mensen zijn omgekomen. Mensen die met die oorlog op zich niks uitstaande hadden. Die zijn doodgeschoten terwijl ze op de fiets zaten. En kinderen in een kinderthuis, in een ziekenhuis. O God, ontferm u toch over dat volk van de Oekraïne. En over al die andere volkeren die in grote nood verkeren. Ook voor hen die te tobben hebben met hongersnood en overstromingen. De nood is zo ontzaggelijk groot. Bidden u voor uw volk Israël. Geef dat het volk Israël tot de erkenning mag komen dat u, Heere Jezus, de Messias, de van God gezonde verlosser bent. En wilt u dan ook zorg dragen voor uw volk, ook in de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Wij vragen het u uit genade. Wilt u de verkondiging van het evangelie van morgen tot een rijke zegen stellen, geef ons aandacht voor wat u tot ons te zeggen hebt en verblijd ons zo door uw goddelijke daden. Heren, dat vragen wij u alles in de naam van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. De schriftlezing vindt u in Marcus 2. Daarvan de versen 1 tot en met 13. Marcus 2, de versen 1 tot en met 13. De Heer Jezus heeft verschillende mensen genezen. Ze zijn in grote getalen naar hem toegekomen om genezen te worden van hun kwalen. En we lezen dan Marcus 2 vanaf vers 1. En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was. En dat is waarschijnlijk zijn eigen huis waar hij in gewoond heeft. En terstond vergaderden daar velen alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende geraakte, verlamde, die van vier gedragen werd. En toen zij niet tot hem konden genaken vanwege de scharen, ontdekten zij, maakten zij het dak waar hij was open, en dat opgebroken hebbende, lieten zij het beddekum neer, naar de geraakte op lag. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot de verlamde, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommige van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten, wat spreekt deze aldus godslasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En Jezus terstond in zijn geest bekennen dat ze al zo in zichzelf overdachten, zeide tot hen, wat overdenkt gij deze dingen in uw hart? Wat is lichter, te zeggen tot de verlamde, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en neem uw bed op en wandel? Doch opdat u moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zei hij tot de geraakte, tot de verlamde, ik zeg u, sta op en neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op, en het bed opgenomen hebbende daarop, ging hij uit in alle tegenwoordigheid, zodat ze zich allen ontzetten en verheerlijkten God, zeggende, we hebben nooit zoiets gezien. En hij ging wederom uit naar de zee, en de gehele schare kwam tot hem, en hij leerde hen tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. En daarvan lezen wij als kernteksten de versen 5, 10 en 11. Markus 2 vers 5. En Jezus hun geloof ziende zeide tot de geraakte. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En vers 10 en 11. Doch opdat u moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zei hij tot de geraakte. Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. Tot zover. De Heer Jezus brengt ons. Dan moet u goed letten op de volgorde. Vergeving en genezing. Vergeving en genezing. We zullen straks al zien wat de verwachting van de scharen is. En we moeten daarbij onszelf natuurlijk afvragen, wat is onze verwachting? Wat is ons verwachtingspatroon? Maar Jezus predikt en geeft vergeving en genezing. We maken nu het volgende bekend. Diensten voor zondag 15 januari, 10 uur hoop voor u voor te gaan, proponent P. van der Schee het Hoevelaken en s'avonds 6:30 dominee A. Liefting. De collecten vandaag, de eerste collect is voor het jeugdwerk, de tweede voor de plaatselijke gemeente. Maandag 9 januari, dus morgen, Bijbelkring Our Choice om 8 uur. Maandag 9 januari Bijbelkring Paulus ook om 8 uur. Woensdag 11 januari Bijbelkring Berea om 8 uur. Vrijdag 13 januari plus 16 club om 7:30. Voor de data in de toekomst geldt zo de Heer wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 72, de versen 6 en 7. Psalm 72, de versen 6 en 7. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En wat er verder volgt, 72, de versen 6 en 7.
Thank you.
De evangelist Marcus heeft het met geen woord over de geboorte van de Heer Jezus, ook niet over de aankondiging van de geboorte, ook niet over de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Maar hij begint eigenlijk direct met de geschiedenis van Johannes de Doper, die de wegbereider is voor de Heer Jezus. Hij kwam in het gebied van de Jordaan, in een land waar hij was als een roepende in de woestijn. We maken daar dan van iemand die geen gehoor vond of vindt, maar dat is natuurlijk met Johannes de Doper niet het geval. Hij vond wel gehoor, ze zijn tot hem uitgegaan. Maar het is zoals geschreven staat in de profetie van Maleachi: ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. En hij zegt het ook heel eerlijk: ik ben de, dat hebben ze vooral van hem gedacht, ik ben de Christus niet. Maar hij komt na mij die sterker is dan ik ben het niet waard om zijn schoenriem te ontbinden. Deze zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. En hij predikte, daar moet u dan ook wel op letten, in verband met het schriftgedeelte dat vanmorgen onze aandacht vraagt. 1 vers 4, daar staat: Johannes was dopend in de woestijnen, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. Dat is al gelijk in het 4e vers van hoofdstuk 1. Dat het gaat over bekering tot vergeving der zonden. Ja, en dan volgt de doop van de Heer Jezus, een verzoeking in de woestijn. De geest drijft hem in de woestijn om door de duivel verzocht te worden. De roeping van de eerste discipelen. En je zou kunnen zeggen, als de Heer Jezus dan zijn discipelen, jonge mensen geroepen heeft om in zijn dienst te staan, dan gaat het eigenlijke werk beginnen. Marcus noemt wel de voorbereiding, maar hij vertelt dat maar in het kort. Hij legt eigenlijk direct de aandacht, hij vestigt de aandacht op het werk dat de Heer Jezus is komen doen. En dan volgt de genezing van een bezetene. Ja, ze werden verbaasd, staat er. Ze werden alle verbaasd, 1 vers 27, zodat ze onder elkaar vraagden, zeggende: wat is dit? Wat nieuwe leer is deze? Dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn. Ja, wat nieuwe leer is dit? Dat moet u verbinden met de verkondiging van zijn woord, van het woord dat hij predikt. Wat bijzonder woord is dit. De genezingswonderen die de Heer Jezus doet, zijn direct verbonden met de verkondiging van het woord. En Marcus wil daarmee zeggen, die kan je niet van elkaar losmaken. Dat is het eerste wat opvalt. Je kan de wonderen die hij doet niet losmaken van zijn verkondiging, van zijn leer, van zijn prediking, van het woord dat hij heeft gebracht. Het een hangt met het ander samen. Ja, dat wil ook al wel zeggen, geliefde gemeente, wij moeten het hebben. Ik ben blij dat u allemaal vanmorgen weer naar de kerk gekomen bent. Ja, we moeten het wel hebben van de verkondiging van het evangelie. En u weet natuurlijk zo langzamerhand dat u een uitzondering geworden bent in onze samenleving. Hoe maken wij dat vandaag? De mensen, ook hier in Haastrecht en in Gouda en de omgeving en in Nederland, nog duidelijk dat het daar wel om gaat. Hoe zullen zij geloven, zegt Paulus, zonder die hun predikt? Ja, en daarmee wil Paulus zeggen, het gaat er wel om, dat wij tot geloof komen, tot bekering komen. Want zonder dat zal het niet gaan. Zonder bekering, zonder wedergeboorte, zonder geloof, vaart niemand wel. Dan komt er geen vernieuwing van de verbroken verhouding tussen God en ons. En we zien aan alle kanten, ook in deze wereld, in de dingen die er gebeuren, rond de jaarwisseling, dan sta je daar natuurlijk wel bij stil. Wat ligt er achter ons? Wat hebben we allemaal meegemaakt in 2022? En wat zal dat nieuwe jaar ons brengen? En dan moet je toch zeggen, daar heeft zich heel veel voorgedaan in het achterliggende jaar dat ons grote zorgen baart. We kunnen wel zeggen dat we van de ene crisis naar de andere zijn gegaan. En overheden en mensen die in de hulpverlening zitten enzovoort, ze zijn natuurlijk allemaal bezig om als het maar even kan, om wat verlichting te geven en naar uitkomst te zoeken. En zijn we daar allemaal niet wat toe geneigd om het verloren paradijs weer op te zoeken. En het verloren paradijs in deze wereld te herstellen. En dan moet je toch ook zeggen, ook als we kijken naar het achterliggende jaar, het breekt ook de overheden, ook onze regering vaak, bij de handen af. Ondanks alle pogingen die er gedaan worden. En daar is de overheid ook wel toe geroepen, ze is Gods dienares u ten goede. Maar tegelijkertijd moeten we zeggen, het lukt ons niet. Lukt ons niet. We hebben geen maakbare samenleving, zoals sommigen natuurlijk denken. En ook wel propageren. Wij redden het niet. Maar God is het die redt. En God is het die verbroken verhouding herstelt. En God is het die straks dat nieuwe paradijs, het is niet het oude paradijs. Het lijkt er wel op. Dat is niet helemaal hetzelfde. God is het die dat nieuwe paradijs straks op aarde zal doen nederdalen. Samen met het nieuwe Jeruzalem. Maar hoe krijgen wij deel aan dat nieuwe paradijs? Hoe zullen wij die heilstaat, als ik het zo mag noemen, binnengaan? Hoe zullen we deel krijgen aan het heil dat de Heere Jezus heeft verworven en uitdeelt? En dan moet je zeggen, door het geloof. Door het geloof. En waarom is dat dan? Ik heb u dat vaker gezegd. Waar is de zondeval doorgekomen? Door ongeloof, wantrouwen, ongehoorzaamheid. En die ongehoorzaamheid die kwam voort uit ongeloof en uit wantrouwen tegenover God. God had gezegd, je mag overal van eten behalve van die ene boom. Daar moet je van afblijven. Want als de dagen dat je daarvan eet, zul je in de dood sterven. En de duivel zei, hé hoor. Je zult de dood niet sterven. Je zult als God zijn, kennen het goed en het kwaad. En welke reden hadden wij, ik zeg wij, niet alleen maar Adam en Eva. Maar welke reden hadden wij om God niet te geloven op zijn woord. En dat, geliefde gemeente, dat is nog zo. Welke reden hebben wij om de Heere te wantrouwen. En te denken wat er in zijn woord geschreven staat. Dat is niet de waarheid, dat is niet waar. Ja, de duivel is wel bezig vanaf Genesis 3 tot de dag van vandaag om wantrouwen te zaaien in de harten van de mensen. De mensen te doen geloven dat alles wat er in de Bijbel staat niet waar is, dat leggen ze naast zich neer. Maar we kunnen niet zalig worden als die verbroken verhouding tussen God en ons niet wordt hersteld. Als ze niet wedergeboren worden tot nieuwe mensen, als ze niet daadwerkelijk de Heere op zijn woord gaan geloven. Nou, en daar is de Heere Jezus. Daartoe is de Heere Jezus in deze wereld gekomen. En dan gaat het vanmorgen, ook in het licht van Marcus 2, bepaald om de vraag, en wat is de Heere Jezus nou precies komen doen? Je mag ook vragen, wie is de Heere Jezus eigenlijk? Wie is die Jezus van Nazareth? die het land doorgingen. Dan gaat het in het begin van Marcus natuurlijk over die het land van Galilea doorging. Om te beginnen in Capernaum en dan omliggende dorpen en steden. Ging heel Galilea door tot in Decapolis. Het over de Jordaanse. In het gebied van Tyrus en Sidon is hij ook geweest. Wat is hij daar komen doen? Wie is hij? En ik heb u, voordat we gingen zingen, al gezegd. En dan zie je toch in Marcus 2 heel bijzonder. De Heer Jezus verkondigt. Vergeving en genezing. En ook in deze volgorde. Vergeving en genezing. En dat heeft alles met zijn persoon te maken. Als u vraagt, wie is toch deze Jezus van Nazareth? Hij is het die vergeving schenkt en genezing bewerkt. Dan kom ik bij de geschiedenis. Zoals we die beschreven vinden in Marcus 2. Hij is wederom, staat er, binnen Capernaum gekomen. Hij is daar al wel geweest. Maar vanwege al de wonderen die hij gedaan heeft, is de toeloop zo groot, dat hij, waar hij dan ook maar komt, dat is het wat Marcus ons vertelt, waar hij dan ook maar komt, daar komen mensen in grote getalen op hem af. En daarom, daar lijkt het toch wel op, daarom ontwijkt hij na verloop van tijd Capernaum en gaat hij naar de dorpen en gaat hij ook naar woeste plaatsen, eenzame plaatsen. Maar het maakt niet uit waar de Heer Jezus is of komt, ze komen in grote getalen achter hem aan. Dat hij overal, ook in hun synagogen, in de dorpen en in de steden, komt om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En na verloop van tijd, na sommige dagen, is hij wederom binnen Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was. En waarschijnlijk is dat zijn eigen huis. Of is dat het huis geweest van de schoonmoeder van Petrus? Dat weten we niet helemaal, maar wel in een huis waar hij vaker heeft gebivakkeerd. En het werd gehoord dat hij in huis was. En dan zie je weer gebeuren wat ook in hoofdstuk 1 al staat. Dan komen ze overal vandaan om naar hem te horen. Ja, en ook om van hun ziekten, van hun kwalen te worden genezen. Ja, en je kan zeggen dat we in Nederland, in Europa, toch eeuwenlang het gevoel hebben gehad waar de prediking van het evangelie is, daar komen de mensen naartoe. Ze komen in grote getalen daar naartoe. En ik heb dat in die jaren dat ik predikant mag zijn ook wel meegemaakt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook een tijd heb gehad dat ik dacht, ja, dat hoort erbij. Het hoort erbij. Als we de kerk niet schouwen, wat zijn de mensen er ook. En dat was in mijn eerste gemeente zo, dat was in mijn tweede gemeente, Ridderkerk zo. De mensen kwamen in grote getalen naar de kerk. Als ik zondagsmorgens naar de kerk ging, en ik keek dan vanaf de kerksingel zo naar de kerkweg, dan zag je de mensen in grote drommen naar de kerk toe komen. En ik heb dat in mijn jeugdjaren, waar ik wel eens logeerde bij een oom van me in Rotterdam, ook meegemaakt dat we op weg gingen naar de kerk. En de mensen die liepen niet alleen maar op het trottoir. De trottoirs waren te klein om het kerkvolk te bevatten. Dus ze gingen de straat op. En als er nog auto's door die straat gingen, die moesten wel wachten op dat wandelende kerkpubliek. Dus ze gingen overal naartoe. Het was de kriskras door elkaar, de ene naar die kerk en de andere naar die kerk. Het was een lust om te zien. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Israëls Godgewijde top. Ja, en er is een andere tijd gekomen. Als je dan de statistieken leest en hoort dat er zo'n 60% van ons Nederlandse volk niet meer religieus is. Dat wil niet zeggen dat er nog 40% christenen zijn, want dat zijn er natuurlijk nog veel minder. Ja, en dan is het een wonder. Dat ervaar ik toch ook wel iedere keer weer. Als ik ergens ga preken, en dat is vanmorgen ook hier, dat de kerk weer vol zit. Maar ik ervaar het niet meer als vanzelfsprekend. Het is een wonder. Maar Marcus zegt ons, ja, zo ging het in die begintijd. Zo ging het waar de Heer Jezus kwam. Daar was ook het volk. En ze gingen in grote getalen naar hem toe. En dan staat er dat hij na verloop van tijd toch weer terugkeerde naar Capernaum. En dat hij in dat huis was waar hij vaker was geweest. En dan is de toeloop zo groot. Moet u zich voorstellen. Dat ze zelfs bij de deur eigenlijk geen plek meer konden vinden. Stond er overvol. Kunt u zich voorstellen dat de toeloop, als dat het geval zou kunnen zijn, ook in Haastrecht zo groot is dat dat halletje vol staat met mensen. Dat helemaal vol staat en dat er niemand meer in of uit kan. En dat er mensen zijn die weer terug willen, dat kan niet. En mensen die van buitenaf naar binnen willen, dat kan niet. Want het is helemaal gestopt vanwege het grote aantal mensen. Dat is de situatie waarin wij dan ons bevinden als wij Marcus 2 lezen. En ja, gaat er iets heel opmerkelijks gebeuren. Je mag ervan uitgaan dat de Heer Jezus in dat huis het woord van God verkondigd heeft. Zoals hij dat overal deed. Predikend het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan gaat er iets heel opmerkelijks gebeuren dat onze aandacht vraagt. En dat daar ook de aandacht heeft gevraagd van de mensen die in dat huis waren. Daar komen vier mannen aan. Ik zeg maar met een brancard. Beddeken, bedje, staat er in onze vertaling. Ja, misschien zijn het twee stokken geweest met een doek daartussen waar die op lag. Of is het nog ietsje meer geweest? Een brancard. Hij werd door vier gedragen. En ja, dat zal toch ook met touwen geweest zijn. Dat kunnen we uit het vervolg afleiden. Ze hebben hem gedragen en wilden hem naar binnen brengen. En uit alles is duidelijk dat ze maar één bedoeling hadden. En dat was om deze verlamde man bij de Heer Jezus te brengen. Nou, waarom dan? Ja, dat mag ik toch afleiden uit hoofdstuk 1. Waarom dan? Waarom kwamen de mensen tot hem? Ja, door het woord dat hij verkondigde, dat zal zeker ook een rol gespeeld hebben. Want ze stonden versteld van zijn woorden, staat er. Hij leerde als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Ze stonden versteld van zijn reden. Maar toch ook, dat lezen we ook in hoofdstuk 1, dat ze tot hem kwamen om van hun ziekten, van hun kwalen genezen te worden. En dan niet alleen maar voor zichzelf, maar zoals het dan hier staat in hoofdstuk 2, ze brachten ook anderen mee. Die brachten ze bij de Heer Jezus, om door hem genezen te worden. Dat lezen we ook wel elders natuurlijk. Niet alleen maar hier in dit hoofdstuk dat er vier zijn die een zieke, die een verlamde bij de Heer Jezus brengen. Dat is vaker het geval geweest. En wat willen ze dan nog eens? Ze willen hem voor de Heer Jezus neerleggen. En ze staan er bij die deur. En ze kunnen er niet door. Misschien hebben ze wel gevraagd, laat ons er toch door. Want we willen onze verlamde vriend bij de Heer Jezus brengen. Nou, de mensen zullen om hen heen gezegd hebben, hoe kan je dat nou vragen? Je ziet toch dat hier alles verstopt zit en dat er niemand meer in of uit kan. Dus ja, ze zijn vindingrijk. Staat later Jezus hun geloof ziende. Mag ik ook wel zeggen, het geloof maakt vindingrijk. En als je vraagt, dat is hun geloof. Ja, er zijn verschillende mogelijkheden natuurlijk. Maar één ding is wel duidelijk bij deze mannen. Ze moeten en ze zullen hun verlamde vriend bij de Heer Jezus brengen. Als het niet linksom is, dan rechtsom. En als het niet rechtsom is, dan van bovenaf of van beneden af. Ze gaan de trap op en dat zal waarschijnlijk een trap zijn aan de buitenmuur van het huis. Ze klimmen het dak op en dan moet je hier wel denken aan een plat dak. En ze laten zich dus niet weerhouden om iets te doen wat totaal ongebruikelijk was. Heb je het wel eens meegemaakt? Dat er iemand bij u aan de voordeur stond. En gebeld heeft. En ik kreeg geen gehoor. En dat u even later merkte dat er een paar mensen boven op uw dak bezig waren. Om de pannen uit van het dak af te halen. Om zo bij u naar binnen te komen. Dan zou je te zeggen, wat gaat er nou gebeuren? Nou, dat gebeurde hier. En dan niet via een schuin dak met pannen, maar een plat dak waar balken op lagen. En dan is mogelijk door takken, dikke takken die daar overheen gelegd werden en een leem dat daar overheen gebracht werd, was het een plat dak geworden. Er zijn er ook die zeggen, het gaat over tegels die daarop gelegd werden. Maar hoe dan ook, of het nou takken zijn of dat het tegels zijn, ze breken het dak open. Het is niet zo dat dat dak ervoor gemaakt was. Om zo eventjes geopend te worden. Geen sprake van. Maar ze laten zich niet weerhouden. Ze breken het dak open. En ze maken een opening in dat dak. En ze laten hun verlamde vriend neer. Ze hebben hem aan die touwen laten zakken. En ze hebben hem voor de Heer Jezus neergelegd. Staat niet dat ze wat gevraagd hebben. Maar je kan ook vragen zonder woorden. Het gedrag van deze mensen is duidelijk. Ze vragen of de Heer Jezus hem wil genezen van deze verlamming. Dat leid ik af uit het voorgaande. En dan moet u letten op wat de Heer Jezus zegt en doet. En daaruit kunnen wij afleiden wie Jezus is. Wat hij is komen doen, wat hij geeft en wat hij brengt. Hij heeft niet gezegd toen hij dat tafereel gadesloeg. Hij heeft het natuurlijk wel gezien. En de mensen hebben het ook gezien. Hij heeft niet gezegd, hé, waar zijn jullie mee bezig? Dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft ze laten begaan. Gemeente, daar mag je troost uit putten. Als het je er echt om te doen is om bij de Heere Jezus te komen, het zij voor jezelf, het zij voor een ander, laat je niet van de wijs brengen. Er staan meer voorbeelden van. Denk aan een blinde bij de weg naar Jericho. Hij hoorde dat de Heere Jezus voorbij kwam en hij riep, Jezus, gij zoon van David, ontferm u over mij. En de mensen zeiden, hou je mond, hou je mond. Ze bestraften hem. Maar, wat staat er dan? Hij riep des te harder. Hij liet zich niet van de wijs brengen. Zal je niet van de wijs laten brengen door andere mensen, maar houd aan bij de Heere. Ik denk aan een voorbeeld uit het Oude Testament, Jacob en de Jabok. Een man worstelde met hem. Op een gegeven moment krijgt hij in de gaten dat het God is. En als hij in de gaten krijgt dat het God is, en dan wil God zich van hem terugtrekken. En dan zegt hij, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. En hij zegende hem aldaar. Vindt de Heer daar dus van? Ja, dan denk ik aan een gelijkenis die hij zelf gesproken heeft. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de weduwe. Daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. En ik heb u dat wel eens meer gezegd in een preek. Zegt Spurgeon, van die weduwe, die liepen me overal achterna en die zei, doe mij recht. Terwijl die in de rechtbank was en toen die zat te eten in zijn eigen huis, zat ze daar buiten. Doe mij recht tegen mijn tegenpartij. S'nachts ligt hij op zijn bed en ligt hij te slapen en dan wordt hij wakker. En oh, daar hoor ik dat mens weer. Doe mij recht tegen mijn tegenpartij. En wat staat er dan? Zal hij haar niet recht doen. Alleen haar niet haastig recht doen. Hij zegt, ik zal haar recht doen opdat ze niet eindelijk komt en mij het hoofd breekt. Daartoe strekkende, zegt Jezus, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Lieve mensen, dat zeg ik tegen hen allemaal. Ik weet niet hoe het je vergaat. Als je echt in nood zit. Hè? En je de Heer nodig hebt. Ja. Je het gevoel hebt, ik kan hem niet bereiken. En misschien dan wel eens de neiging hebt om maar te stoppen. Dan sta ik maar op van mijn gebed. Dan roep ik maar niet meer. Maar de Heer zegt ook in deze geschiedenis. Zou je er niet mee stoppen? Zo hij vertoeft, verbijt hem. Verwacht hem des te meer. Hij zal gewis komen en niet achterblijven. Zul je dat geloven? Ja. Waarom mag ik dat geloven? Dat het hier in de Bijbel staat. Hij heeft ze laten begaan en dan laten ze hem door die touwen neer en leggen ze voor de Heer Jezus neer. En ja, dan denken de mensen, en dat zouden wij natuurlijk ook gedacht hebben, dan zal hij die man wel genezen van zijn kwaal. Dan zal hij hem wel van zijn ziekbed oprichten. Dan zal hij hem wel verlossen van zijn verlamming. Maar dat doet hij niet. Doet hij niet. Wat zegt hij? En dat is verrassend. Zoon. Staat eigenlijk kind. Ja, zo heeft de Heer Jezus zijn discipel ook al aangesproken. Met kinderen. Kinderkens. Hebt in Johannes 21... Hebben jullie niet enige toespijs? Kind. Kind, uw zonden zijn u vergeven. Daar kwam de Heer Jezus dus voor, hè? Om de zonden te vergeven. Dat maakt Marcus ons hier duidelijk. Dat maakt Jezus ons hier duidelijk. Kind, uw zonden zijn u vergeven. En dan staat er niet dat ze gezegd hebben, ja, maar daar komen we niet voor. Er zijn wel anderen die reageren. Die vier hebben daar niet op gereageerd. En die ene man, die verlamde man ook niet. Maar er waren enige van de fariseeën, van de schriftgeleerden... Die hebben het niet gezegd, maar ze dachten dat in hun hart. Dat is godslastering. Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En dan bedenken ze niet, na al de wonderen die de Heere al heeft gedaan, zou hij soms de van God gezonde verlosser zijn? Nee, ze hebben al. Dat is de vooringenomenheid van het ongeloof, hè? Ze hebben van tevoren al uitgemaakt dat hij het niet is. En daarom beschuldigen ze hem van godslastering. Ze overwegen het niet. Ze zeggen niet van, ja, als hij nou eens niet de Messias is, als hij nou eens niet de verlosser is, dan zegt hij iets wat toch alleen God kan zeggen. Nee, ze hebben het al uitgemaakt. Wie is deze die godslastering spreekt? En dan gebeurt er iets waar ze toch eigenlijk wel over na hadden moeten denken. Jezus doorzag hun gedachten. Hij kijkt dwars door hen heen. Hij kijkt ook dwars door u en door jou heen. En hij weet wat je denkt. Dat wist hij ook van deze mensen. En dan, dat laat hij ze dan ook merken. Want dan zegt hij, wat is lichter te zeggen? Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Of te zeggen, tot deze verlamde, sta op, neem uw bed op en wandel. Nou ja, dan zullen ze allemaal wel gedacht hebben. En dat zullen wij dan ook wel denken. Want het is natuurlijk makkelijker om te zeggen, je zonden zijn je vergeven. Want daar zie je dan verder niks van, hè? Het is veel moeilijker om tegen iemand te zeggen, sta op en neem je bed op en wandel. Stel je voor dat die man roerloos op de bed blijft liggen. Dan heeft dat geen effect. Dus, ja, hij vraagt niet om hun reactie en om hun antwoord. Maar hij gaat direct door en hij zegt, opdat je zult weten dat de Zoon des mensen, en dat is degene die genoemd wordt in de profetie van Daniël, de Zoon des mensen, die van God gezonden is. De Zoon des mensen heeft macht om de zonden op aarde te vergeven. Omdat je dat zult weten, zei hij tegen die verlamde, sta op, neem uw bed op en wandel. En dat doet hij dan. Hij staat op. En dan mogen ze dat allemaal zien. Hij heeft daar kennelijk de macht toe. Maar er staat dan wat tussen. Jezus ziende hun geloof. Daar begint het mee. Jezus ziende hun geloof, zei tegen de verlamde, kind, uw zonden zijn u vergeven. Wat is dat geloof geweest? Er staat in het meervoud. Dus het gaat over die vier. Ja, mogelijk ook over die vijf. Over de vijfde, over die verlamde man zelf. Want ze zullen daar wellicht ook wel met hem over gepraat hebben. Ze zullen toch niet per ongeluk verloren die man hebben meegenomen dat dak op en hem door het dak hebben laten zakken. Ze zullen dat wel gezegd hebben en hij zal daar wel mee ingestemd hebben. Jezus, daarom zeg ik, ziende hun geloof, dat kan ook op die vijfde slaan, op die verlamde man zelf. Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de verlamde, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Hun geloof, ja. En dan vragen wij ons natuurlijk af, wat is dan precies dat geloof geweest? Dat is ongetwijfeld de overtuiging dat Jezus hem verlossen kan van zijn verlamming. Dat Jezus hem kan genezen van zijn verlamming. Is het meer geweest? Dat weten we niet, dat staat er niet. We moeten altijd een beetje oppassen voor inlegkunde. En dingen gaan veronderstellen die niet geschreven staan. En waar, die wij misschien wel concluderen uit het een of het ander. Maar het staat er niet. Jezus, hun geloof ziende. In ieder geval mag je zeggen, door dat geloof van deze mensen. En dan ook, dat zit er toch ook wel in het aanhouden van deze mensen. En dat kom je vaker tegen. De aanhouder wint, zeggen wij. En zo is het ook in het koninkrijk Gods. De aanhouder wint. Dat merkt de Heer Jezus op. En hij zegt van die hoofdman te Capernaum bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Die boodschapper stuurde naar de Heer Jezus en die later zegt, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar spreek slechts een woord. Hij houdt wel aan, hè? Hij zegt, ik heb zelfs zo'n groot geloof in Israël niet gevonden. Die Canaanese vrouw. Hier zei de Heer Jezus tegen haar. Het is niet voor de heidenen. Het is voor de verloren schapen van het huis Israëls. En dan zegt ze. Hij zegt, het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen, de honden voor te werpen. En dan zegt ze, ja, Heere. He? Ze zegt niet nee. Dan zegt ze, ja, Heere. Heb u dat geleerd? He? Om zo bij de Heere aan te houden, ja, Heere. Maar ook de honden eten van de kruimels die vallen van de tafel van een heer. Zul ik dat ook doen? Als u het gevoel krijgt dat de Heere hoort me niet. De Heere ziet me niet. Hij slaat me niet gade. Ik krijg maar geen antwoord. Ja, Heere. Ik ben het niet waard. Want ik ben maar een heiden, moeten we ook zeggen. We zijn maar heidenen. We zijn geen Israëlieten. En van nature geen Abraham's zaad. We zijn maar honden. Maar ook de honden eten van de kruimels die vallen van de tafel van hun heer. En wat zegt de Heer Jezus dan? Vrouw, groot is uw geloof. Dat ziet hij als geloof. Het geloof, geliefde gemeente, houdt aan. En het ongeloof dat zegt, en daar zit natuurlijk de duivel achter. Het ongeloof dat zegt, laat maar stoppen, laat maar naar huis gaan, want dat haalt allemaal niks uit. Maar het geloof zegt, de aanhouder wint. Het geloof zegt, de Heere laat zich verbidden. Het geloof zegt, het woord van God is waar. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid, ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Dat is in ieder geval geloven, wat dat dan verder inhoudt. Maar dit is geloven, Jezus. Hun geloof ziende, zie je dat hij dat geloof beloont. Ja, maar wacht even, zegt er een. Ze kwamen voor de genezing van die verlamming. En dan zegt hij, kind, uw zonden zijn u vergeven. Wat is dat, hè? Ja, dan gaan wij natuurlijk filosoferen. Dat doe ik net zo goed als u, hoor. Wat is dat dan bij die mannen vooraf gegaan, hè? En het is heel verleidelijk om te denken, dan zal die man, en zo wordt het natuurlijk ook al gezegd, dan zal die man wel aan zijn schuld en zonde zijn ontdekt, hè? En misschien kwam die wel helemaal niet voor die verlangen of van die verlangen genezen te worden. Maar kwam die inderdaad voor de vergeving van de zonde? Heel verleidelijk. En dan vraag ik u, kan de Heere iemand de zonde vergeven zonder dat hij echt beseft dat hij een zondaar is? Dat is de vraag die de Heere vanmorgen ons stelt. En dan moet je zeggen, daar ben ik wel toe gekomen om dat te zeggen. Dan moet ik zeggen, ja, kan de Heere. De Heere is niet het verlengstuk van ons verwachtingspatroon. De Heere kan het ook anders. Ook waar wij dat niet verwachten, waar we dat niet denken. En ook al is het waar dat in het algemeen het zo is, dat die zijn zonde, dat staat er ook, die zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. In Johannes 2, indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonden vergeeft. Dat is allemaal waar. En zo zal het ook doorgaan zoals het wel zo zijn. Psalm 32, Psalm 51, ga zo maar door. Maar dan blijf ik toch erbij om te zeggen, en de Heere is soeverein. Hij verraadt wie hij wil. En hij ontfermt zich over wie hij wil. En als de Heere dat doet, is dat natuurlijk een onvoorstelbaar wonder. Maar de vraag is niet wat er bij die man allemaal vooraf gaat. Maar de vraag is, wat heeft de Heere ons hiermee te zeggen? En hij zegt ons heel duidelijk, geliefde gemeente, dat de vergeving van onze zonde nummer 1 is. En daar is hij voor gekomen. En hij doet dat op een manier die zelf de reactie uitlokt van de fariseeën. Die zeggen, wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Hier is het begin gelegd van zijn kruisdood. Want om deze reden zullen zij hem kruisigen. En daarvan moet je zeggen, dat heeft hij, dat mag je ook afleiden uit de hele lijdensgeschiedenis. Het heeft de Heer zelf in de hand. Zat eerst, zijn uren was nog niet gekomen, maar dan komt er een moment dat hij zegt, ik moet overgeleverd worden. Hij heeft zelfs tegen Judas gezegd, wat gij doen moet, doet het met haast. En hij ging uit om zijn meester te verraden. De Heere heeft zichzelf gegeven. Dat was zijn vrijwillige, opofferende zondaarsliefde. Daar is hij voor gekomen. Dat heeft hij zelf in de hand. Maar daarop volgt wel dat je mag weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde, sta op, neem uw bed op en wandel. Dus nog voordat ze verdere reacties hebben kunnen geven, heeft hij hen al verbaasd doen staan over wat hij doet. Hij geeft vergeving van zonde en geeft genezing van de kwaal van deze man. En hij richt hem op. En wat betekent dan de genezing van deze man? Zo mag hij dat toch wel zien. Het is een teken dat de Heere hem zijn zonde vergeeft. U vindt dat ook in Jesaja 38. De ziekte en de genezing van Hiskia. Hiskia keerde als een duif en piepte als een zwaluw. En hij riep om ontferming bij de Heere. En dan staat er later, gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, dat ze in de groeven der verteren niet kwamen. En gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Mag die daaruit afleiden. Betekent dat dan dat als je genezen wordt, dat je dan ook mag weten dat je zonden vergeven zijn? Dat zeg ik niet. Als de Heer je eerst gezegd heeft, kind, uw zonden zijn u vergeven, dan mag je uit wat hij vervolgens doet afleiden dat hij inderdaad de zonden vergeeft. Maar dan komt natuurlijk tot ons de vraag, maar hoe krijgen wij dan vergeving van zonden? En ik hoop van harte dat dat ook uw vraag zal zijn. Want u zegt, als ik dit allemaal hoor en overdenk, dan moet ik zeggen, dat geldt dus ook voor mij. Vergeving van mijn zonde is nummer 1. Wat staat ons dan te doen? Ja, kort en goed. Je moet niet beginnen als je wat mankeert, als je ziek bent of als je ernstige kwaal onder de leden hebt. Je moet je niet beginnen met te vragen of de Heer je van je kwaal wil genezen. Maar dan moet je beginnen met te vragen, Heere, wilt u mij mijn zonde vergeven? Want dat is nummer 1. Want dat moet je ook zeggen. Al zou de Heere ons van al onze kwalen genezen en onze zonden niet vergeven, dan gingen we nog verloren. Dan staat van 10 melaatsen, had er 10 gereinigd, er kwam er maar eentje terug. Waar zijn de 9, zei hij. kan dus zo zijn, hè, dat we er genoeg aan hebben dat de Heer ons geneest van onze kwalen. Maar dat is niet genoeg. Nummer 1 is de vergeving van je zonden. Daarom moet je daarmee beginnen. Heere, wilt u me al mijn zonden vergeven? En die tollenaar die bad, want u vraagt natuurlijk, ja, maar hoe worden dan mijn zonden vergeven? Die tollenaar die bad, o God, wees mijn zondaar genadig. Ze hadden die fariseeën hier moeten bidden. Heere Jezus, wees ons zondaren genadig. Want wat er uit onze mond komt, dat is niet veel goeds. Wat er in ons hart is, dat is niet veel goeds. Vergeef ons onze zonde. Wees mij zondaar genadig. En hij ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Ja, maar dat blijft toch wel knagen natuurlijk, hè. Moet je dan toch ook niet last krijgen van je zonde? Als je daar nou helemaal geen besef en geen benul van hebt. Hoe weet u dat u een zondig mens bent? Hoe kom ik daar nou achter? Luther heeft ooit gezegd tegen iemand die hem een vraag stelde in die richting. Van ja, ik zal je vertellen hoe ik hiermee omga. En dan zegt hij dat hij regelmatig ook de wet des Heren overdenkt. En daarom wordt die wet van God elke zondag gelezen. En het is goed dat wij ook dat zelf doen. En dan niet met de gedachte, als ik me nou maar precies aan de geboden ga houden, dan zal ik wel zalig worden. Nee, om elke dag er in die spiegel van die heilige wet te kijken. En te zien dat je een zondig mens bent. En dat moet je zo lang en zo vaak doen. En zolang. Totdat je gaat beseffen, ja, ik ben een zondig mens. En wat zit ik nou te tobben met de vraag, ja, ben ik wel aan mijn schuld en zonde ontdekt? De Heer doet niet anders dan het ons duidelijk maken in zijn woord dat we zondige mensen zijn. En waar het dan om gaat, dan gaat het ook in deze om geloof, hè? Geloof je dat? Geloof je dat als de Heer zegt dat je zondaar bent? Geloof je dat? Want er staat in de Romeinenbrief. Slangen verneinen ze onder hun lippen. De weg des vredes hebben ze niet gekend. Dan gaan ze maar door. En dan zegt Paulus. Deze dingen worden ons gezegd. Opdat de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Dat zijn we allemaal. Voor God verdoemelijk. Verdoemen is waardige zondaar. En daarom hebben wij vergeving van zonde nodig. Dus waar komt het nou op aan? Komt erop aan dat je gelooft wat de Heer zegt. Of je het nou gevoelt. Gaat ook niet om de mate waarin je het gevoelt. Of je het nou gevoelt of niet gelooft. Of niet gevoelt. Maar het gaat om de vraag of je gelooft wat de Heer zegt. Je zegt, Heer, u hebt het gezegd in uw woord. U hebt de spiegel voorgehouden. En ik ben fariseer genoeg om mezelf vrij te pleiten. Maar u zegt in uw woord dat ik bezig ben om mezelf te bedriegen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Want ik ben een zondaar. En ik kom er niet bovenuit. En Luther heeft, dat waren de laatste woorden die hij opschreef. Voordat hij stierf. Wij zijn bedelaars, dat is waar. Ja, dan ook bedelaar om vergeving van onze zonden. En ik heb u gezegd, de aanhouder wint. Ik laat u niet los, zegt Jacob, tenzij gij me zegent. En hoe wordt u dan gewaar dat de Heer je zonde vergeeft? Nou, dat zegt Paulus in Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof. Hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Dan wordt de stem van je geweten het zwijgen opgelegd. Dan mag je geloven dat de Heer voor al je zonden volkomen heeft betaald. En je uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. Dan mag je zondag 1 naspreken. Dit is mijn enige troost in leven en sterven beide. Ja, zegt u, maar ik raak die vrede weer zo gauw kwijt. Ja, dan moet je weer naar de kerk. Dan moet je weer stellen onder de verkondiging van het woord. Dan moet je weer in de Bijbel lezen. En dan moet je weer je knieën buigen aan de troon van Gods genade. Om hem te bidden om de vergeving van je zonde. En die in hem gelooft. En die aanhoudt in het gebed. Die zal niet beschaamd worden. Bid en u zal gegeven worden. Ook als je bidt om de vergeving van je zonde. Krijg je die dan? Ja, die krijg je dan. Dan staat toch niet op van je gebed. Voordat je weet dat je zonden je vergeven zijn. Maar ik kan toch niet 24 uur van de dag op mijn knieën liggen. Nou, Paulus zegt. Bid zonder ophouden. Bid onophoudelijk. Bij dagen en bij nachten. Ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent. En hij zegende hem aldaar. En dan ga je net als deze man, deze verlamde man, gerechtvaardigd naar je huis. En wat is, er staat dan nog wel een uitdrukkelijk kenmerk van het geloof. En van die vergeving der zonden. En het wonder dat de Heere gedaan heeft. Er staat. En terstond stond hij op. In het beddeke opgenomen hebben. En ging hij uit in alle tegenwoordigheid. Zodat zij zich allen ontzetten. En verheerlijkten God. Zeggende: we hebben nooit zoiets gezien. Daar is de Heere op uit. Om ons vergeving van zonde te schenken. Ons te genezen van onze kwalen. En er ons toe te brengen. God te verheerlijken. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. En als je dat nou niet doet. Als je nou de weg van het ongeloof gaat. En als je blijft steken in het ja maar. Heb ik u gezegd. Dat ongeloof dat zegt dat is niet voor mij. Dat ongeloof dat zegt stop maar met bidden. En stop maar met kerk gaan. Maar het geloof zegt. Die in hem gelooft. Die zal niet beschaamd worden. Die het af laat weten. Hoe zullen wij ontvlieden als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Die het af laten weten. Die staan ook straks buiten het koninkrijk Gods. En dat zal meer dan vreselijk zijn. Dan zul je nooit kunnen zeggen. Heere. U hebt mij niet willen verhoren. Dan zul je moeten zeggen. Heere. Ik heb het al gauw af laten weten. En ik heb u op uw woord niet geloofd. Maar die aanhoudt. In het gebed. En die gelooft. Die zal ontvangen. Wat de Heere heeft beloofd. Halleluja. Amen. We zingen op Psalm 118 vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die geloof ik hem mijn leven lang. Men hoort er vromen tent weer galmen. En dan moet u letten op die twee woorden die dan volgen. Van hulp en heil. En dan mag je het ook omdraaien. Van heil en hulp ons aangebracht. 118 vers 7. Laten wij danken en bidden. Lieve Heere, we danken u voor uw woord. Voor het evangeliewoord. Voor dat verrassende woord. Voor de aansporing die u ons gaf. Om aan te houden, niet los te laten totdat u ons zegent. En ons niet van de wijs te laten brengen, ook niet door de omstandigheden. Dat deden die vier mannen ook niet. En die verlamde man ook niet. Ze hebben het dak opengebroken, ze hebben een verlamde vriend voor u neergelegd en u hebt zich over hem ontfermd. Kind, uw zonden zijn u vergeven. En dat is het grootste wonder, dat u dat aan ons schenkt. Heren, dat bidden we dan ook aan het einde van deze dienst. Lieve Heren, vergeef ons al onze zonden. Al die vuile zonden die uw hoogheid schonden. Al die overtredingen van uw geboden wilt u ze ons uit genade vergeven. En ons vrede schenken met u door het offer dat u hebt gebracht. En wilt u ons dan ook genezen van onze kwalen. Als het in uw raad kan bestaan. Wij weten ook dat Paulus gevraagd heeft om wegneming van die doorn in zijn vlees. Maar dat hebt u hem niet gegeven. U zei, mijn genade is u genoeg. Dat kan ook zo zijn. Dat u ons wel vergeving van zonde schenkt, maar geen genezing schenkt van onze kwalen. Dat houdt ons gebonden aan de troon van uw genade. En heren, bewaar ons ook voor een oppervlakkige en goedkope troost van het zal wel goed komen. Maar geef dat we maar geen rust hebben, voordat we het zelf ook mogen weten dat u ons onze schuld vergeeft. Houd ons gemoed voor u bereid, omdat het blij uw komst verbijt. Dat het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Lieve Heer, ontferm u over uw gemeente hier ter plaatse. Over de broeders van het bestuur wilt u ze zegenen en nabij zijn. Ze tot een zegen stellen. Bidden u voor dominee Liefding, Heren, wilt u hem maken tot een uitdeler van uw menigerlei genade. Zegen kosters, zegen de organisten, we dragen ze alle aan u op. Ga met ons van hier, breng uw gemeente vanavond weer samen en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 99, de versen 7 en 8. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. Gij die naar uw woord hun gebed verhoort. Gij waart hun God. Hun lot, hun vergevend God, schoon ze ook om hun zonden, straffen ondervonden. Psalm 99, de versen 7 en 8. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen.
God zegen.
God zegen. God zegen. God zegen.